Een ploeg met mensen. We zijn er inmiddels een beetje aan gewend geraakt dat je gewoon naar die camera's kijkt. En ook jullie thuis van harte welkom. Maar vanmorgen is het toch net even wat anders, want er zitten weer veel mensen bij elkaar. En het is toch wel een beetje hoe we als gemeente bedoeld zijn. Hè? Om elkaar te zien, elkaar te spreken, bemoedigen, even een knuffelen of niet. Maar in ieder geval weer even wat dichter bij elkaar te zijn. En wat is dat fijn dat dat weer wat meer kan in deze tijd. Mooi om net even dat te kunnen vertellen aan de kinderen, hoe zij een poosje geleden actie hebben gevoerd en dat daar nu dagelijks in Thailand de effecten van voelbaar zijn voor een hele grote groep kinderen, maar ook voor de community daar. Dus supermooi om dat even met jullie te kunnen delen. En het heeft wel wat lijntjes, want vanmorgen gaat het over Nehemia, die ook geraakt wordt door een situatie heel ver weg en daar weer gaat bouwen. Dus zomaar een mooi lijntje wat van de week per ongeluk bij ons binnenkwam en daardoor goed was om dit te doen. Nou, ik hoop dat het jullie goed gaat als kerk. En ik vind het heel mooi om met jullie, eigenlijk voor mijzelf, een beetje de start van de studie van Nehemia, om het eerste deel daarvan met jullie te mogen delen. En Nehemia 1. En de thema van deze preek heet Lord, do it again. En dat kwam ook wel een beetje toen ik aan het studeren was in Nehemia. Daar zit zoveel in, er zit zoveel spiegeling in, dat ik God bad van: Heer, wilt u mij een verhaal geven wat de richting bepaalt? Van waar gaat het nu om? Wat mag ik hierover gaan zeggen? En eigenlijk op diezelfde ochtend toen kwam ik op een verhaal en dat wil ik heel graag met jullie delen. En dat verhaal speelt zich af in 1940 en dat gaat over Dr. Orr. Dr. Orr, dat was een grootheid op het gebied van opwekking. Hij bestudeerde de survivals door de eeuwen heen en daar was hij echt een autoriteit in. En hij doseerde aan de Wheaton University en daar had hij zijn studenten bij elkaar en dan doseerde hij ook over de opwekkingen in de afgelopen honderden jaren. En als een onderdeel van zijn lessenserie gingen zij ook op zoek naar de plekken die van groot belang waren geweest in die opwekkingen. En bezochten zij plekken in Londen onder andere ook, waar mensen hadden gewoond, John Wesley had gewoond, die een grote rol had gespeeld in een grote hervorming in Engeland en in Amerika. En samen met de studenten die natuurlijk deel waren geworden van die prachtige verhalen over wat God kan doen door de geschiedenis heen, liepen zij naar het huis van waar John Wesley gewoond heeft. En dat is natuurlijk altijd een beetje mystiek. Als je op de plek komt waar iemand geleefd heeft, waar je zoveel over gebestudeerd hebt en waar God hele krachtige dingen heeft gedaan. En met die groep studenten stapten ze dat huis binnen en was er ook wel een beetje een soort gewijde sfeer toen ze die keuken binnenkwamen. En gewoon even, grappig dat John Wesley hier zijn boterhammetjes heeft gesmeerd, dat hij hier heeft zitten eten. Maar ja, het werd al kwam wat hoger toen ze de studeerkamer inkwamen en al die mooie boeken zagen. En sommigen nog letterlijk met de aantekeningen van John Wesley erin. En studenten die voelden natuurlijk even aan die boeken en die wilden gewoon even, nu ben ik heel dichtbij waar John Wesley toen ook heel dichtbij zat. En aan het einde van de tour, het laatste stukje was de slaapkamer van John Wesley en daar was ook zijn gebedsruimte. En samen liepen ze die ruimte in en Dr. Orr wees op twee kuiltjes op de grond. Twee kuiltjes, twee afdrukken van knieën, daar in het tapijt. En hij zei: het geheim van John Wesley, dat is dat John Wesley niet zozeer een goede spreker was, maar dat geheim dat speelde zich af hier in de slaapkamer. Namelijk dat elke ochtend, weten we van John Wesley, dan boog hij zijn knieën. En bad hij niet voor minuten, bad hij niet een kwartier, maar bad hij voor urenlang of God een nieuwe opwekking wilde geven in Engeland en in Amerika. En de afdrukken van zijn knieën zaten in dat tapijt. En John Wesley heeft ooit gezegd: God does nothing but by prayer and everything with it. Dat was geen loze uitspraak, dat God alles deed, niets deed zonder het gebed van mensen en alles op het gebed van mensen. Maar dat had hij uitgevonden op de knieën en in de machtige, krachtige daden die God had gedaan in de geschiedenis. Nou, De studenten waren net als Dr. Orr onder de indruk toen zij terugliepen naar de bus. En toen Dr. Orr de studenten nog even telde, miste hij één student. En hij wachtte nog even, keek rondom de bus. En toen miste hij nog steeds die student. En toen ging hij toch maar weer terug het huis in. En hij keek in de keuken, maar niemand, niet in de studeerkamer. En toen kwam hij de slaapkamer binnen en toen zag hij het silhouet van zijn student, die zijn knieën had gebogen in de kuiltjes waar de knieën van John Wesley altijd hadden gezeten. En hij hoorde, toen hij die slaapkamer binnenkwam, deze student gebogen bidden. Lord, will you do it again? Lord, would you please do it again and do it again with me? Na dat moment legde dokter Orde zijn handen op de schouder van deze student. En hij zei, kom Billy, we moeten gaan. De bus wacht. Toen stond Billy Graham op en liep samen met dokter Orde terug naar de bus. En de Heer deed het opnieuw. Op een of andere manier raakt dit verhaal me elke keer als ik het vertel. Dit is de tweede keer dat ik het vertel. Maar gewoon, het raakt me diep. En wat is het? Wat is het geweest? Waarom raakt het me dit? Is het omdat het een spiegel is? Hey, Tima, je voelt iets van het geheim, van zo werkt het. Zo hebben de grote mannen in de Bijbel, grote vrouwen in de Bijbel en in de geschiedenis gebeden en een onderdeel geworden van de geschiedenis die God geschreven heeft op aarde. En ik verlang om daar een onderdeel van te zijn. Van de dingen die God doet, van het herstel wat Hij brengt. Maar waarvoor lig ik op de knieën? Wat zijn mijn afdrukken? En als ik al op de knieën zit, waar bid ik dan voor? Weet ik wat God gedaan heeft in de geschiedenis? Weet ik waar Hij toe in staat is om te bidden, Lord, do it again. Als jij zou bidden, Lord, do it again. Waar verwijs jij dan naar? Wat zou jij dan willen? Weet jij wat God gedaan heeft in het geestelijke en het sociale herstel van landen als Nederland, Engeland, Amerika, waar Hij krachtig gewerkt heeft? Durf jij God als het ware te vragen van, Heere, wilt u het herhalen? En dan die laatste zin die Billy Graham bad. And Lord, do it again with me. Wat gaat jou zodanig aan het hart? Wat speelt er in jouw leven en verlangen dat jij zegt van, Heer, als u het gaat verhoren, wilt u mij dan gebruiken? Ik ben beschikbaar. Nou, een gebed wat spiegelde en wat 2500 jaar geleden, we zitten zo rond 450 voor Christus, waar we Nehemia treffen en eigenlijk bidt Nehemia precies hetzelfde. Dat eerste Bijbelgedeelte, dit zegt Nehemia in Nehemia 1. De Israëlieten zijn uw dienaren, ze zijn uw volk. U hebt hem door uw grote macht en uw sterke hand bevrijd. Hij grijpt terug op die krachtige daden die God gedaan heeft in de geschiedenis, dat hij uit Egypte heeft gehaald en naar Israël heeft toegeleid. Heer, u heeft het gedaan. U kan in een super uitzichtloze situatie, Heer, kan u de hemel schudden, zeeën splijten en uw volk door de woestijn thuisbrengen. U kunt dat. U heeft dat gedaan. En Heer, wilt u dat opnieuw doen? En dan zegt hij, wilt u dat opnieuw doen met mij? Want hij zegt aan het eind, laat mij vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. Lord, do it again. Nou, we gaan vandaag Nehemia wat meer bekijken en we gaan straks kort door zijn gebed heen lopen. Omdat ik denk dat het aanwijzingen geeft. Hoe je onderdeel kunt worden van het verlangen van mannen en vrouwen die met God of door God zijn gebruikt om de geschiedenis te beïnvloeden. Om sociaal en geestelijk herstel te geven. En ik hoop zo dat er een soort verwachting gaat groeien in jou en in mij. Dat wij niet zitten toe te kijken van wat gaat er nu gebeuren met de kerk, nu er weer mogelijkheden zijn. Hoe gaat dat eigenlijk in ons land als er steeds minder mensen belijden wie Jezus is? Dat we geen toekijkers zullen zijn, maar dat we met verwachting zullen leven en dat er een gebed zal oprijzen in mijn hart, in jouw hart, in ons hart, dat we zeggen, Lord, do it again. Lord, do it again and do it again with me. Nehemia die zat eigenlijk op een bijzondere plek om dit gebed te bidden. Hij woonde in Susa En ik weet niet, als je even nagedenken over Susa, dan komen er misschien wel verhalen langs waar Susa ook een rol in speelde. Susa speelde ook een rol bij koning Ahasveros en koningin Esther. Daar redde zij het volk van Israël door met haar leven te riskeren naar Ahasveros toe te stappen en hem te vragen om zijn edict te herzien. Daar is ook Daniël, die daar zijn droom, zijn visioen krijgt en het met Belteshazzar, aan Belteshazzar uitlegt. Ook Daniël speelde een cruciale rol in de geschiedenis van Israël. En Nehemia is in Susa. Susa is dus niet zomaar een plaats, dat was de winterresidentie van de machthebbers van die tijd. Dat was de plek waar het gebeurde. Dat was de plek waar je moest zijn als je invloed wilde hebben. Waarschijnlijk was het ook een geweldig mooie plaats. Het ligt ergens in Iran, in het huidige Iran. En het, dat was het Monaco van nu, of in ieder geval de plek waar het gebeurde. De slimme, mooie mensen bij elkaar kwamen. Waar rijkdom en schoonheid te vinden was. Waar invloed was en waar je kon bouwen aan een hoopvolle toekomst. Nou, het was Nehemia gelukt. Want het staat in vers 11, en in die tijd was ik schenker van de koning. Nou, schenker is niet zomaar een baantje van, als je pech hebt, dan ga je eraan omdat je anders een vergiftigde beker drinkt. Want vaak dronken zij voor, deden ze een soort voorproeven voordat de koning de wijn dronk. Maar hij was ook echt vertrouweling van de koning geworden. Nehemia die had als buitenstaander, als Jood, een ongelooflijk mooie plek gekregen aan het hof van Artaxerxes. En Nehemia had ook geld vergaard. Nehemia had een hele invloedrijke plek. Hij had geld en beleggingen. Hij had veel gekregen van God. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, super grappig om te lezen, dat hij, toen was hij in Israël en toen was hij aan het bouwen daar, aan de muren. En dan staat er onder andere dit. En wat de Joden betreft, thuis, dus in die periode in Israël, toen ik aan het bouwen was, had ik steeds zo'n 150 bestuurders aan tafel. Nou, dan moet je een aardig huis hebben. En een grote tafel, plus degene die uit de omringende volken naar ons toe kwamen. Dagelijks werd er op mijn kosten van alles bereid. Dagelijks een rund, 6 van de mooiste schapen, gevogelte. En om de 10 dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. En toch heb ik me nooit een vergoeding geëist voor de kosten die een gouverneur van zijn onderhoud moet maken. Dus hij was gouverneur. Hij had het goed. En ik las ook wel af, dat is niet alleen maar een periode van afzien geweest, maar 's avonds. Dan bouwden ze ook gewoon een goede maaltijd. Dan zetten ze de goede wijn op tafel. Dan vertelden ze elkaar de verhalen over de God van Israël en vierden ze dat ze daar een onderdeel van mochten zijn. Maar Nehemia had beleggingen, was een rijk man en was een man van invloed geworden daar aan het hof van Artaxerxes. En Artaxerxes was een Persische vorst. De Babylonische vorst had het volk meegenomen en die had de politieke strategie om dat volk ook in zijn eigen rijk. In ieder geval de geleerden, de slimme mensen, de mensen die beweging maakten, die moesten onderdeel worden van het Rijk van Babel. Maar Perzië had een andere strategie. De koning van Perzië had gezegd van, je mag terug. Je mag terug naar het land waar je vandaan bent gehaald. Een hele grote groep was ik teruggegaan, een tijd geleden al. En zo'n 10, 13 jaar geleden was er ook een groep gegaan onder de leiding van Ezra, de priester. Die had hem meegenomen en was de tempel gaan herbouwen. Nehemia was nog niet gegaan. Zijn ouders hadden niet de keuze gemaakt, kom, we gaan weer terug. Er waren een heleboel Joden, vertelt ook de geschiedschrijving, er waren een heleboel Joden die het gewoon te goed hadden gekregen in Babel. En dachten, het is wel prima. Waarom zouden we teruggaan naar dat kleine landje waar alles in vervallen staat is, waar we helemaal overnieuw moeten beginnen? Wat zouden we doen? En Nehemia die was ervoor gegaan. Vertrouweling van de koning op dat moment. Zoveel bezittingen, dat komt je niet aanwaaien. Daar zet je op in. Daar heb je talent voor. Er was een moordende concurrentie daar aan het hof. En die positie die nam je alleen in als je het kon en als je het wilde. Nou, Nehemia was ervoor gegaan. En die had die plek. Maar is het zomaar een gouden kooi geworden voor Nehemia? Waarom is hij niet teruggegaan, jaren terug? Want hij wist, net als iedereen, dat de plek in Babel een effect was van de straf van God. Dit was niet Gods belofte geweest, maar Gods oordeel. Israël was het land van de belofte. Babel was het land van straf, van verwijderd zijn, van waar de plek waar God woont. Waarom was Nehemia daar gebleven? Ik weet het niet precies, maar het kan maar zo zijn. In ieder geval voor een heel aantal Joden was het daar een goede plek geworden. En was het misschien wel min of meer een gouden kooi geworden. Terwijl ze voelden, ik hoor bij een ander koninkrijk. Want dat was wel helder. Nehemia hoorde hier niet. Nehemia behoorde tot een ander koninkrijk. Zijn vader Gegalia, zo staat er in de eerste tekst, zijn vader Gegalia, dat de naam betekent, wacht op Yahweh. Dus wacht op Yahweh. We hebben een andere vorst, een andere koning. Artaxerxes of welke koning dan ook, is niet degene die het bepaalt. God, Yahweh is het. En Gegalia had Nehemia zijn naam gegeven. Nehemia, vertrooster des Heren. De troost van God. Nou, daar zat hij in. Hij had de geboden, de beloften van God geleerd. Hij wist hoe het was. Maar we lezen even een stukje uit het eerste deel van Nehemia om even dichterbij te komen. Verslag van Nehemia, de zoon van Gegalia. In de maand Kislew, in het 20e jaar toen ik mij in de burg van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Ganani, die dus wel was teruggegaan, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd. En informeerde naar de toestand in Jeruzalem. En ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die in de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie van Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en riep de God van de hemel aan. In die tijd was ik schenken aan het hof van de koning. Nehemia die krijgt zijn broer Ganani op bezoek. Ganani was wel gegaan. En misschien had hij ook wel gevoeld van, oh, moet ik niet ook gaan? Hoor ik hier wel? Moet ik niet gaan? Maar Ganani was gegaan en hij komt terug met die boodschap en hij vraagt van, hey, hoe is het op de plek waar ik toe behoor? En Ganani zegt, die wint er geen doekjes om, die zegt, het is slecht man. Het is echt armoe. De muren zijn gebroken, we zijn het mikpunt van spot en het is onveilig. En dan ineens komt het ware DNA van Nehemia los. Het breekt zijn hart. Hij valt op de grond en er rijst een gebed in hem op. En dat gebed bekijken we zo, maar eerst even dit. Nehemia was misschien wel, toch wel een onderdeel van een gouden kooi. Dat kan. Dat was niet fout van Nehemia. Hij had gewoon zijn best gedaan. Hij was gezegend. En tegelijkertijd was dat misschien ook een belemmering geworden in echt leven voor het koninkrijk waar hij toe behoorde. Dat kan. Dat je je best doet, dat je gewoon gestudeerd hebt en dat je een baan krijgt en dat het je goed afgaat. Omdat je trouw bent, omdat je je talent gebruikt en omdat je op de goede plek zit. Je talent gebruikt en het groeit om je heen, je invloed en je vermogen. Maar ergens voel je, hè, ben ik nu aan het doen wat ik echt moet doen? Leef ik nu voor het koninkrijk? Of ben ik een onderdeel geworden van waar ik eigenlijk niet voor moet zijn? Vorige week was ik op een studie en daar zaten een aantal mensen om me heen. Jongens die directeur waren in de bouw, die een fastfoodketen leidden of die een investeringsfonds deden. En eigenlijk door de dagen heen ontdekten we dat ze eigenlijk niet deden wat ze echt wilden, maar dat ze moesten leveren voor de aandeelhouders. Constant waren de aandeelhouders die daar druk op voerden. En die zeiden, het maakt ons eigenlijk niet zo veel uit. Wat er gebeurt als het maar rendement oplevert. Ze hadden die aandeelhouders nodig. Maar ze konden niet meer echt doen waarvan ze van binnenuit zich voor geroepen voelden. Dat hoor ik meer in verhalen om me heen. Dat je op een plek bent beland en je hebt het hartstikke goed gedaan. En je hebt gewoon je talent ingezet. Maar je bent op een plek beland dat je denkt van shit, ik kan niet meer echt doen waarvoor ik ben geroepen. En het kan maar zo zijn. Dat hoeft niet een job te zijn. Dat kan ook zijn dat je in een soort comfortabele situatie bent beland. Thuis. Dat je zegt, ja, ik heb het eigenlijk hartstikke goed. Ik zou niet weten wat ik anders wilde doen. En tegelijkertijd voel je dat er iets knaagt, dat er iets roept. Dat je geroepen bent voor een ander koninkrijk. Het kan ook zijn dat je in een vriendengroep bent gegroeid. Gewoon omdat het leuke gasten zijn. Bij je in de klas, bij je op het werk of iets dergelijks. Dat je in een vriendengroep bent gegroeid en dat je daar een leuke plek hebt. Je kunt de dingen er samen doen die je leuk vindt. Je hebt een goede, goede momenten in de week. En tegelijkertijd voel je, deze vriendengroep is niet de groep die mij gaat helpen om te leven voor het koninkrijk. Het zet de boel een beetje op spanning. Het zegt niet dat die vriendengroep verkeerd is. Het zegt niet dat je die baan niet mag hebben. Of dat je die plek niet mag innemen. Maar ergens voel je die roep. Nou, dat voelde Nehemia ook. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi dat die tijd in die gouden kooi niet te vergeefs was. Dat het eigenlijk een hele waardevolle tijd is geweest. Want daar is er iets gegroeid van verlangen, kennis van God en invloed en macht die God ook weer ging aanwenden voor het plan wat hij met Nehemia had. Die periode van de gouden kooi was een onderdeel van Gods plan met Nehemia. Maar op dit moment vraagt Nehemia, hoe is het eigenlijk? En als hij dan hoort dat het met zijn volk slecht is, dan breekt het zijn hart en dan zet het zijn leven op de kop. Het doet pijn. En als je iets ziet, iets hoort wat pijn doet, dan wil je daar het liefste bij weg. Want pijn, we zijn zo gemaakt dat we dat willen ontwijken. Pijn is of een sleutel, een soort deur naar je bestemming. Of het is iets waar je zegt van, ik wil hier weg. Ik vlucht hier vandaan. Want het zit aan mij. Maar Nehemia, dus pijn kan een waarom veroorzaken. Why? Waarom, God? En het kan zo omslaan in bitterheid of in septisch gedrag. Dat je Nehemia had kunnen zeggen, ja, waarom staat er ook niet iemand op daar in Israël? Kom op. Tjoe, jongens, wat een bende. Je, zo lang de tijd. Nou ja, ik ga lekker door wat ik hier doe, want ik doe het hier goed. Dat kan, dat het je sceptisch of veroordelend maakt. Het kan ook in je geloof sluipen. Dat je zegt, ja God, u had toch dingen beloofd en kijk naar hoe het gaat. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dat je ergens je geloof onder spanning komt, omdat je de pijn, de gebrokenheid om je heen, in je gemeente, in de plaats of in je familie ziet. Bij Nehemia gaat het een andere route. Zijn waarom wordt een waarom eigenlijk niet? En waarom eigenlijk niet met mij? Dat is een uitspraak, hè? Die zegt, er zijn mensen die zien hoe de dingen zijn en ze zeggen, waarom? Er zijn ook mensen die zien hoe de dingen kunnen zijn en zeggen dan, waarom niet? En de grote veranderaars, die zien die dingen en die zeggen, waarom niet met mij? Maar daar moet je een weg voor afleggen. Om van dat why, van die pijn te komen tot waarom niet. Dan moet je je voorstellingsvermogen, dan moet je geloof hebben. Dan moet je nieuwe dingen kunnen zien. Over een situatie die eigenlijk heel uitzichtloos blijkt. Nou, ik weet niet wat bij jou op je hart ligt. Wat de last is die God jou gegeven heeft. Maar ik weet wel dat het de bedoeling is dat je een last hebt. Want je bent een vertegenwoordiger van God. God woont in jou. En hij is de heiland, hij is de aanwezige, hij is de hersteller, de hoop van de volken. En hij heeft zo'n prachtig plan, namelijk dat gebroken, gewone mensen die op posities terecht zijn gekomen, daar een onderdeel van worden. En hij deelt iets van zijn hart met jou en mij, dat wil hij. Hij wil dat jij op bepaalde momenten gebroken wordt of geraakt wordt voor de situatie in deze wereld. Dat is niet de vraag of hij dat wil hij. Want hij woont in elke gelovige. En in die gelovigen legt hij iets van zijn bewogenheid, maar ook iets van de hoop voor de plek waar jij gesteld bent. Nou, hoe kom je nou van dat why naar dat why not? En ik zie een aantal dingen in dat gebed van Nehemia die we kort langs laten lopen, maar die heel veelzeggend zijn. Nehemia die gaat namelijk met die why niet op afstand van God staan, maar die zoekt de nabijheid van God op. En hij zegt, Heer, dit kan het niet zijn. En dan komt dat gebed erachteraan. En het volgende vers, dan zegt hij, ach Heere, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat hij gebiedt. Nehemia begint niet te huilen, te klagen en zijn situatie uitgebreid aan God voor te leggen. Hij weet namelijk dat God weet hoe het in Jeruzalem is. Hij beleidt Gods almacht. Hij zegt, Heer, u bent de God van de hemel. U bent de machtige en de ontzagwekkende God. En hier kiest Nehemia ervoor om God te laten bepalen hoe hij naar zijn omstandigheden kijkt. Als je niet kiest, dan kijk je door je omstandigheden vaak naar God. Dan bepalen jouw omstandigheden hoe je naar God kijkt. Ik hoor dat heel veel. Hoe kan het nou zo zijn dat, als God dan? Mensen die zetten hun bril van hun omstandigheden op en kijken door die omstandigheden naar God. En dat is een hele begrijpelijke route. Want je omstandigheden komen op je af. Dat is waar je mee te dealen hebt. Dat is wat je ziet, wat je voelt, wat je ruikt, waar je om huilt. Dus die komen wel op je af. En denken vanuit God, dat ontstaat in je geest. Dat overkomt je niet. Dat gebeurt door bestudering van het woord van God en het dicht bij God zijn. Dat door geloof ontstaat er iets anders. Namelijk dat je vanuit God kan kijken naar je omstandigheden. Dus in die tijd dat Nehemia in die gouden kooi zat, heeft hij God wel leren kennen. Als de machtige, als de God van de hemel. En die God van de hemel is niet zo groot als de problemen op aarde. Maar de problemen op aarde zijn mee te dealen omdat die God zo groot is. En dat is het eerste wat Nehemia hier zegt. Dat laat zien, niet zijn omstandigheden bepalen wat hij gelooft over God. Maar wat hij gelooft over God bepaalt hoe hij zijn omstandigheden ziet. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? God belijden, te midden van gebrokenheid. Hem opzoeken. Weten wie hij is, ondanks alles om je heen. En dan daarmee je eigen situatie weer bekijken. God is de Almachtige. Hij is de God van de hemel, die trouw is. En die zijn werk volvoert. Die het opnieuw wil doen. En dan gaat Nehemia verder met het gebed. En we gaan er gewoon maar de volgende stap. Vind ik ook zo mooi wat Nehemia dan doet. Dan staat daar, wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, heeft gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt volgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder de volken verstrooien. Maar als jullie terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, dan zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn, naar het einde van de hemel terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om in mijn naam te laten wonen. Nehemia die kent de geboden en de beloften van God. Nehemia richt zich niet alleen maar op dat wat plezierig is en wat hem ruimte geeft, maar richt zich ook op het karakter van God, wat misschien anders is, wat hij wil. Hij kent niet alleen de beloften, maar ook de geboden. In heel dit gebed zie je dat God centraal staat en dat Nehemia zijn leven daarbij legt. Het omgekeerde is dat mijn leven centraal staat en dat ik God vraag om daarbij aan te schuiven. Het gebed van Nehemia laat zien dat God centraal staat en dat hij het verlangen heeft om zijn leven daarna te voegen. Of dat nou keuzes vraagt op grond van de geboden, of dat nou heel veel hoop geeft op grond van zijn beloften, maar hij houdt die balans erin. En toen ik een beetje reflecteerde, wat staat er nou centraal in mijn gebed? Is het niet heel vaak dat ik bid en dat God zich moet voegen naar dat wat ik te dealen heb die dag? Nehemia die gaat ons voor om het om te draaien. Nee, zet nou God centraal en voeg je leven naar hem. In plaats van dat jouw leven centraal staat en God zich daarna moet voegen. Nou, eigenlijk kun je gewoon naar je eigen gebeden luisteren. Gaat het eigenlijk vooral over, Heere, dank u wel voor mijn gezin, dank u wel voor deze mooie dag. Wilt u me zegenen, wilt u me helpen op mijn werk, wilt u voorkomen dat ik vanavond niet thuis kom en wilt u, nou enzovoort. Dan sta jij centraal, waar God in moet volgen. En dat soort gebeden is prima, maar het blijft zo groot als je eigen leven dan. Misschien wil God jou wel een heel ander leven laten leiden. En daar kom je alleen maar wanneer God centraal gaat staan. Wanneer je zijn geboden en beloften gaat bestuderen en jouw leven daarnaast gaat leggen. Want dan gaat er iets om. Dan ga jij niet gewoon de route die jij kiest waar God achteraan moet komen en zijn zegen daar nog omheen moet geven. En God is zo goed dat hij dat ook nog doet ook. Heel veel van ons leven zo'n leven. Ik leef veel van mijn momenten zo'n leven en God zegent daar omheen. Maar ik denk de doorbraken, de toekomst, die gaat gebeuren wanneer God weer centraal gaat staan. Wanneer ik mijn leven ga leggen langs zijn plan, zijn hoop, zijn belofte. En je ziet wat het effect is, wat Nehemia doet als hij zijn geboden en zijn beloften centraal zet. Daar komt als het ware het volgende in het gebed naar voren. Ik belijd de zonden die wij Israëlieten tegenover u hebben begaan. Ook ik en mijn familie. Wij zijn daar een onderdeel van geworden. Wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden. Nehemia belijdt hier schuld. En het is net alsof wij daar een beetje vies van geworden zijn. Om schuld te belijden. Om te zeggen, en hier hadden we niet heen moeten gaan. Dit hadden we niet moeten doen. Hoe goed bedoeld, of vanuit welk verlangen dan ook. Maar dit is een beslissing geweest die we als kerk niet hadden moeten nemen. En daar kom je alleen maar achter. Niet als God jou volgt, maar als jij God wil gaan volgen. Als niet jouw visie of mensen die om je heen staan, als die niet het centraal staan, maar als God centraal staat met oog op die mensen. Dan kom je tot schuldbeleiden. En schuldbeleiden, dat is eigenlijk dat je de weg weer vrij maakt om het fundament te vinden. Schuldbeleiden laat ook zien van Heer, het hangt niet van mij af, maar van u. Ik ben een gebroken mens die de neiging heeft om menselijke keuzes te maken, die afleiden van uw plan en vooral mijn plan najagen. En eigenlijk door schuld te beleiden schuif je de boel aan de kant en vind je het fundament, namelijk de genade van God die doorgaat met mensen die foute keuzes maken. Waar je niet doorheen kan zakken. Waar je jezelf wel kan tegenvallen, maar hem niet. En dan kom je op dat fundament en dan zegt Nehemia niet alleen zijn schuld beleiden, maar juist als hij zijn schuld beleden heeft, zegt hij, maar Heer, wij hebben wat samen. Het hangt niet van mij af, maar het hangt van u af. Ik ben uw dienaar, wij zijn uw volk. U hebt ons toch door uw grote macht bevrijd en uw sterke hand is daarbij betrokken geweest. Dat vind ik zo mooi aan Nehemia, hij beleidt zijn schuld, hij zegt dit was niet oké, maar hij zegt, maar dat heeft niks te maken met of ik van u ben of niet. En hij zegt, ik ben van u, u bent van ons, u bent voor ons, u bent achter ons, u bent de God op wie wij mogen vertrouwen. Het hangt gelukkig niet van mij af. Als God centraal komt te staan, dan gaan wij ons daarnaar voegen. Dan beleiden wij wat niet is overeen een met zijn wil. En dan rusten wij in wat hij gezegd heeft over ons. En dat geeft dan een startpunt. En uiteindelijk komt Nehemia, als hij die geboden, de belofte, God beleden heeft en zichzelf daarbij heeft geplaatst, dan zegt Nehemia aan het eind, en dat is de laatste tekst die we lezen, ik wacht, Heere, God van de hemel, machtig ontzettende God, dus dat is dat eerste wat hij zegt. Maar daar blijft het niet bij. Hij zegt niet, Heer, nou fix het dan maar. Maar Heer, ik ken u als de machtige. Ik weet wie u bent. Ik weet ook wat u beloofd heeft. En daarom, in overeenstemming met wat u wil, Heer, daar wil ik voor gaan. Dan zegt hij, laat mij toch slagen. Dan is hij beschikbaar. Uiteindelijk komt het daarop neer. Ik moest denken aan de woorden van Jezus. Die zei, wat je ook vraagt in mijn naam, ik zal het je geven. En dat is niet een soort formule, truc. Dat je zegt, nou wat je ook maar wil, je noemt de naam van Jezus erbij en je krijgt het. Nee, wat je ook maar vraagt, wat God zou vragen, wat Jezus zou vragen als hij zou leven in de situatie waar jij leeft. Dus eigenlijk is bidden in de naam van Jezus, dat vraagt ook om hem te kennen. Om te kijken om je heen en zeggen, Heer, als u nou in mijn leven zou leven en u leeft in mij, wat is uw gebed, wat is uw verlangen? En maak mij beschikbaar om daarvoor te zijn. Matthew Henry die zegt, als je bidt voor God om een wonder, dan, en je bent niet beschikbaar, dan spot je eigenlijk met God. Dat is een heftige uitspraak. Maar het mooie is wat Nehemia hier doet. Juist omdat God hij centraal stelt. Hij bidt niet om een wonder, maar hij bidt om een gelegenheid. Om een kans. Hij zegt niet, Heer, u moet dit fixen. Maar hij zegt, wat wilt u, Heer, en hoe kan ik daar een rol in spelen? Hij bidt niet om een wonder, maar hij bidt om een kans. Soms moeten we niet bidden om een wonder, maar om een kans. Want het is Gods manier om mensen zoals jij en ik te gebruiken in het herstel wat hij wil brengen. Misschien zit jij wel in een soort van gouden kooi. Ik denk, als je leven niet bepaald wordt door bewogenheid, gebed en beschikbaarheid, dan kom je terecht in een gouden kooi. Of die nou meer of minder blinkt, maar je komt in een kooi te zitten omdat je dan niet leeft voor het koninkrijk. Eigenlijk is alleen bewogenheid, gebed en beschikbaarheid Gods manier om jou weg te halen uit de gouden kooi en te laten leven voor het koninkrijk. Waar ben jij bewogen over? Heb je de vraag wel eens gesteld, hoe is het eigenlijk met de kerk, de regenboog Noord? Hoe is het nou eigenlijk echt? Wat zijn Gods beloften geweest over ons, over de lokale kerk? Wat weten we daar eigenlijk over? En wat gebeurt daarvan? En in hoeverre beleiden wij onze schuld erover? Dat we misschien te veel op de winkel zijn gaan passen. Te veel bezig zijn met van, oh, hoe krijgen we nu weer mensen bij elkaar? Terwijl in Veenendaal mensen eenzaam zijn. Mensen verloren gaan omdat ze Jezus niet kennen. En daar zijn wij voor geroepen. Wij zijn geroepen om dat te doen wat God wil hier in Veenendaal. En niet om een kerk te bouwen. maar om voor het koninkrijk van God te leven. Waar ben jij voor geraakt? Wanneer stel jij die vraag, Heer, hoe is het eigenlijk met? En wat gebeurt er dan? Loop je daaromheen? Ga je gewoon weer verder? Of doe je wat Nehemia doet? Nehemia valt op de knieën. 100 dagen lang bidt hij, weent hij, vast hij en zakt hij van een why naar why not. En komt hij uiteindelijk tot een why not me. 100 dagen daarna staat hij voor de koning en mag hij zijn verhaal doen. Stel je nou voor dat God jou zou willen gebruiken. Dat je iets mag vragen, Heere God, wilt u het opnieuw doen? Wat zou je dan vragen? En ben je beschikbaar? Dan wil ik je uitnodigen tot een leven van de vraag stellen. Bidden en bewogen zijn. En uiteindelijk zeggen, Heer, ik ben beschikbaar. God wil het opnieuw doen. En dat wil Hij door jou en mij doen. Amen. Thank you.